De dienstrol verander in uw liefde aanbevolen. En we zingen nu de lofzang van Simeon, nu het eerste en tweede vers. Meer versen zijn er ook niet bij Simeon. De lofzang 1 en 2. Het thema is: de Heere werkt door de komst van zijn Zoon een radicale ommekeer. Drie gedachten. De eerste, dat is vers 4 en 5. God heeft zijn Zoon uitgezonden om ons te kunnen adopteren. Dan vers 6. De tweede gedachte, God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden om in ons te getuigen. En ten derde, vers 7, God heeft ons zondaren geplaatst in de positie van kinderen en erfgenamen. Dus de Heere werkt door de komst van zijn zoon een radicale ommekeer. In de eerste plaats, God heeft zijn zoon gezonden, uitgezonden om ons te kunnen adopteren. Vers 4 en 5. God heeft de geest van zijn zoon uitgezonden om in ons te getuigen. Vers 6. Ten derde, God heeft ons zondaren in de positie geplaatst van kinderen en erfgenamen. Dus de eerste gedachte, God heeft zijn zoon uitgezonden om ons te kunnen adopteren. Gemeente, jongens en meisjes, steeds minder van ons weten ervan wat het geweest moet zijn. Je kunt het nog wel lezen in jongensboeken en ook in andere boeken. Toen wij Nederlanders bevrijd werden door de Polen, door de Canadezen of de Amerikanen. Toen de tanks ook binnenreden hier in Apeldoorn. En dat de gedachte werkelijkheid werd. Ze zijn verslagen, ze zijn weg, de Duitsers. Vrij. Na 5 bange jaren. Waarin het gold dat de vijand meehoorde. En je wist niet goed wie wel en wie niet. Een enorme vreugde. Nog groter mag onze vreugde zijn over de komst van Jezus Christus. Kerst, en dan moeten we elk jaar weer even doorheen zakken, ook met de preek. Kerst is niet zomaar een sfeer en maak het gezellig, daar spreek ik nooit tegen. Niet tegen de kerstversieringen, noem maar op, en niet tegen het goede eten. Maar kerst is niet zomaar een geweldig sfeervol feest. Kerst, dat is de D-Day. De aanvang van de grote bevrijdingsdag van de eeuwige bezetting door de Satan. Het betekent ook voor de volk van de Joden een geweldige ommekeer in de heilsgeschiedenis. Zacharias en Elisabeth, daarom zingen we die lofzangen ook vanmiddag. Zacharias en Elisabeth, Maria en Jozef, Simeon en Anna hebben dat verstaan en gezongen. Het was voor de gelovigen die naar zijn komst uitzagen een geweldig gebeuren. Simeon zingt niet voor niets. En hoe diep gaat dat, dat de Heilige Geest hem dat laat zien? Je zal maar zo'n klein kindje in je armen hebben. Nou, dan weten wij vaak niet meer te zeggen. Wat ziet het er wijs uit? Wat ziet het er lief uit? Wat ruikt het lekker? Om met dat kind in de armen te zeggen, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Uw verlossing. Daar gaan we iets van beseffen. Door het onderwijs van Paulus in de voorafgaande verzen die ik voor nu heb overgeslagen. Waar hij geleerd heeft dat zolang in de Griekse en Romeinse wereld een kind onder de pedagoog stond, niets te vertellen had. Die pedagoog kon een vrije zijn, het kon een slaaf zijn. Dat kind had zelf niets te vertellen, het had te luisteren. Dat was de positie van Israël, onder de wet. En als je daar goed naar kijkt, dan verschilt de positie van dat kind eigenlijk in niets van een slaaf. Het heeft geen vrijheid om te beslissen. Het kijkt altijd, net als jullie hebben jongens en meisjes, als de juffrouw door de rij loopt en op je blad kijkt. Ik doe toch wel goed, juf. Dat kind onder de pedagoog, kijk op. Ik doe toch niks verkeerd dat ik straf krijg? Geen vrijheid om zelf te beslissen. Hij bezit ook niet over eigen geld en vermogen. Nee, alles wordt bepaald door die pedagoog die ook een tik op je vingers geeft als het niet goed is. Dat duurt in de Romeinse wereld, in de Griekse wereld, tot de tijd die de vader vooraf bepaald heeft en vastgelegd. En zo was het met Israël onder de wet. Israël was nooit vrij. Altijd weer de gedachte, ik ben toch geen wet vergeten, ik heb toch geen wet overtreden. En dan weer naar Jeruzalem om verzoening te zoeken. En steeds weer werd Israël schuldig gesteld en veroordeeld. Maar wat gebeurt er nu? God zendt zijn zoon onder de wet. Lees maar mee in vers 4. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus zoals die Griekse vader, die Romeinse vader, de datum vaststelde, tot waartoe de pedagoog de zoon moest opvoeden en de dag ervoor had hij nog niks te vertellen. Zo heeft God de Vader ook de tijd bepaald om zijn zoon te zenden. Als verlosser. Dan komt er een nieuwe periode in de heilsgeschiedenis. Een nieuwe periode met de komst van de Zoon van God die werkelijk mens wordt. Om te leven onder de wet. En dan moeten we even goed opletten. Paulus legt er niet veel accent op. Maar uit het voorafgaande. Dan gaat het erom dat die jongen volwassen wordt. En als hij volwassen is, mag de pedagoog weg. Nee, Paulus spreekt niet over het volwassen worden van Israël. Paulus spreekt ook niet over het volwassen worden van de heidenen en van de gelaten. Als het daaraan gelegen had, als wij geestelijk eerst volwassen hadden moeten worden, was er nooit verlossing gekomen. Maar waarom breekt dan nu de volheid van de tijd wel aan? Omdat de Vader zijn volwassen zoon zendt. Bevrijding van de wet komt alleen door het kruis van Christus. En degenen die verlost zijn door het geloof in hem, zijn Gods zonen. De volheid van de tijd. Dat wijst op het compleet worden van die tussentijd in de heilsgeschiedenis vanaf de Sinaï tot de komst van Christus. De volheid van de tijd. Dat betekent ook vanuit de profetieën van Jesaja. God gaat zijn beloften vervullen, ook die aan Abraham. In uw zaad zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. De reddende belofte van God. En het betekent ook de volheid van de tijd dat de onmondigheid ten einde is. Als je in het Oude Testament een vraag had, een geestelijke worsteling, dan moest je naar de priester, naar de leviet. Dan moest je je vraag voorleggen of het nou een erfeniskwestie was of een erfopvolgingskwestie. Dan moest je gaan vragen, wat moet ik doen? Soms moest je er einde voor gaan en dan kreeg je het antwoord. Je was straalafhankelijk. Maar de volheid van de tijd betekent ook de uitstorting van de geest. Uw zonen en dochters zullen profeteren. Natuurlijk mag u me bellen als u een probleem hebt. Het is veel beter om te leren ook zelf in gebed te gaan. Het de Heere voor te leggen. En dan kan het zijn dat je je dagboek leest. En niet van, nou, dat sluit er mooi op aan. Nee, wat gebeurt er dan? Of een stuk uit de Bijbel? Dat de Heilige Geest je laat weten, dit is het. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. De volheid van de tijd. God heeft de geschiedenis zo ontworpen dat hij Christus zou zenden op een bepaalde tijd. En de wet heeft nu naar Gods welbehagen het doel volbracht. Wat heeft die wet laten zien? Die wet heeft blootgelegd dat Israël geen spat verder komt. Die wet heeft blootgelegd dat de zonde alleen maar erger worden. Die wet heeft blootgelegd dat we het met de wet niet verder willen weten te brengen, zoals de fariseeën, dan een schijnheilige godsdienst. Dit mag niet, dat mag niet. Oh, moet je kijken wat die doet. Dat heeft de wet blootgelegd. En nu, Christus ligt in de kribbe, is de vervulling van de eeuwen gekomen. Jezus kwam op de door de Vader vastgestelde tijd. Want God zond hem op de juiste tijd. Waarom was het toen nou de volheid van de tijd? Waarom was het toen nou de juiste tijd? Nou, daar kunnen we allemaal elementen voor opzoeken met elkaar. En er zijn er die ertoe doen. Je zou kunnen zeggen, nou, het was de geschikte tijd om... Dat toen in de hele bekende wereld werd Grieks gesproken. Dus dat was heel makkelijk voor de verbreiding van het evangelie. Het is ook ongelooflijk in hoe korte tijd dat evangelie vanuit Palestina naar India gegaan is. Hoe het door Azië zich verspreid heeft. En wij weten alleen maar het boek van de handelingen. Maar het is ook naar India gegaan. Daar schijnt ook Thomas gewerkt te hebben. We weten het niet. Het is alle kanten opgegaan. En Paulus spreekt al over Spanje. Waar hij naartoe wil. Dat is een element. Overal wordt Grieks gesproken. Er zijn er ook die zeggen de Pax Romana. Want zo groot is ook het Romeinse Rijk. En je kunt zeggen, er is betrekkelijke rust en vrede. Dus lopen geen gevaar tussen vijandige legers door te moeten met het evangelie. Dat. En ook een belangrijk element. De Romeinen hadden overal rijkswegen aangelegd. En als je de handelingen volgt, dan zie je dat Paulus langs die hoofdweg door Europa gaat. En van plan is aan de andere kant over te varen naar Rome. Dat is anders geworden. Toen is hij naar het zuiden van Griekenland gegaan. Ja, zo kun je verschillende dingen bedenken, maar... Het diepste geheim is dat God het toen de beste tijd vond. En dat God alles overziet. En dat God alles bestuurt naar zijn wil. Want het is niet zo dat God met spanning gekeken heeft. Wanneer is nou het beste moment om het te doen? God heeft de dingen er naartoe gestuurd. Dat is trouwens een geweldige troost ook in je leven. Als God zo regeert over de geschiedenis, dan kun je hem in je leven laten besturen en waken. Het is goed, al wat hij doet. Zelfs, o Vader Abba, als ik u niet begrijp. Hebt u mij gezegd, jongen, die God lief hebben, werken, niet moeten of kunnen, werken alle dingen mee ten goede. Dus als wij moeten lijden, kunnen wij het niet overzien. Maar maakt de Heere dat we ons verwonderen moeten. Ik vertelde vanmorgen van die predikant. Als je dat bericht hoort, die man deed zoveel goed werk. Ook onder meisjes die de prostitutie in zouden gaan. In 4 verschillende gevangenis gebracht door God. Waarom? In alle 4 de gevangenis is er een geweldige ommekeer gekomen. Die God lief hebben, werken alle dingen mee ten goede. God, en zo zal het zijn, als ik in de eeuwigheid de bovenkant van het borduurwerk mag zien, dat ik mij verwonderen zal, mijn God, ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dat God zijn zoon zond. Veronderstel dus ook dat de zoon er al was. Die eeuwige God is met de Vader. En als de eeuwige zoon van God is hij gelijk aan de Vader. Maar voor het werk van de verlossing onderwerpt hij zich vrijwillig aan de Vader. En laat zich zenden. En geboren uit een vrouw. Dat wil niet als zodanig, met die tekst kan ik niet de maagdelijke geboorte bewijzen. Die tekst wordt in Job ook gebruikt voor gewone mensen. Dat is als om stervelingen aan te duiden, geboren uit een vrouw. Tegelijk denk ik, het wil vooral de volle mensheid van Christus onderstrepen. Maar dat Paulus zijn woorden zo kiest, omdat hij impliciet die maagdelijke geboorte indirect wil meenemen. Christus is er niet door Jozef. Hij is niet uit de wil van de man. Door de kracht van de Heilige Geest is in de schoot van Maria. Nee, Maria is geen draagmoeder geweest. Christus is niet een schijnmens. De Heilige Geest heeft door zijn kracht een eitje van Maria tot deling gebracht. En aan dat nieuwe leven hoeft het beeld van God niet ontrokken te worden. Waarachtig God. De hemelen kunnen hem niet bevatten, maar de waarachtige God, verbonden met dat mensje. Hij moet mens zijn, omdat de mens gezondigd heeft, maar hij moet God zijn, om zo'n onmenselijke taak te vervullen. Maar ook, daarbij heeft de Heilige Geest, of zijn goddelijke natuur het niet lichter gemaakt, maar hem overeind gehouden dat hij niet bezweken is tot de laatste druppel. Aan het kruis. Maar ook dat zijn goddelijke natuur aan het werk, aan het lijden, sterven van zijn menselijke natuur. Goddelijke waarde zal geven. Hij is Adam. Adam vervuld met Gods beeld. Maar niet alleen volledig mens, maar ook geboren onder de wet. Reeds eerder is door Paulus geaccentueerd. Dat woordje onder is bij Paulus heel belangrijk. Geboren onder de wet, onder de heerschappij van de zonde, onder de elementen van deze wereld. Maar hij is de uitzondering die de regel bevestigt. Hij is het ware zaad van Abraham, het ware Israël, de ware Adam, de ware zoon van God. In zijn hart is Gods beeld. Als jongetje van 12, bar mitzva geworden, met grote ogen vraagt hij moeder Maria's hem kwijt zijn. Weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Hij kan zeggen dat hij God lief heeft boven alles. En zijn leven laat het zien, de naasten lief als zichzelf. Ja, nog liever. Want hij geeft zich over om de Vader te verheerlijken. Maar ook om ons te redden. Onder de wet. Hij, dat ventje dat niks gedaan heeft, moet op de 8e dag dat mes in zijn lichaam krijgen, besneden. Omdat hij de baarmoeder van Maria opent, moeten zijn ouders hem loskopen. En ze hebben niet veel geld, dat jonge stel. 2 tortelduiven. Onder de wet. Hij moet de wet leren. In de Sjoel, de Torah. Maar hij laat zien dat het leven onder de wet, want het zit niet in de wet, dat probleem. Hij laat zien dat het leven onder de wet mogelijk is. En dat het mogelijk geweest was voor Adam om te gehoorzamen. Want hij gehoorzaamt zelfs in de woestijn, als hij in dezelfde dingen als Adam verzocht wordt door die Satan. En hij met een lege maag 40 dagen geen eten en geen drinken. Wat moet die mond droog geweest zijn. En die maag gerammeld hebben. Dat is al, pak de duivel hem op. Het is al bezopen dat de Zoon van God honger lijdt. Zeg tegen de stenen. En die stenen leken op bolbroden. Zeg tegen die stenen dat ze brood worden. Hij is Adam. Mijn vader. De mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij alle woord dat uit de mond van God uitgaat. Dat betekent niet dat als je geen eten voor je kinderen hebt, ga je mijn Bijbel lezen. Maar die Bijbel zegt bij Mozes. Dat toen dat volk in de woestijn liep. En er geen bakker en geen brood was. God brood uit de hemel liet neerdalen. Hij zei heel eenvoudig, als mijn vader wil dat ik eten zal, zal ik eten. Hij heeft zijn vader verheerlijkt met volmaakte gehoorzaamheid. Hij gaat op met de feesten naar de tempel, we lezen het ook in de evangelie. Hij doet alles wat de wet vraagt. En hij leeft in kinderlijke afhankelijkheid van zijn vader. Hij gaat 's avonds de berg op om met zijn vader te praten. Urenlang. Hij mag zeggen, wie overtuigt mij van zonde, noem maar wat op. Maar, dat heeft Paulus al eerder aan de orde gesteld. Hij heeft de vloek van die wet. Terwijl hij het niet verdiend heeft, naar zich toegetrokken. Tot een vloek geworden. Zodat hij ons, die liggen onder de vloek, van de vloek der wet kan verlossen. Hij accepteert de doodstraf. Hij zwijgt. Voor Caiaphas en voor Pilatus. Hij zegt geen woord, nee, want hij heeft gezegd, Vader, ik zal in de plaats van Adam gaan staan. En hij aanvaardt de doodstraf en hangt in dikke duisternis. Dan roept hij, nee, niet zomaar, waarom moet dit? Maar hij roept, mijn God, u bent mijn God, ik laat u niet los. Als daal ik nu tot op de bodem van de hel. Maar onthoud, Vader, waarom u mij verlaten hebt. Vanwege de heerlijkheid mij voorgesteld. Wat een machtige evangelie. Zo wordt het verkondigd in vers 5 om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Gods plan om mensen te bevrijden van de macht van de zonde is gerealiseerd in het zenden van zijn zoon om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Heb u weer dat woordje onder, dat is onze positie. We zitten eronder, onder de wet, onder de vloek, onder de macht van de zonde. Dat is onze positie. En hij gaat die kribbe in. Om ons uit die positie te verlossen. We hebben dat woord al eerder gehad. Het is dat woord waar ook agora, de markt, in zit in het Grieks. Ex agorazo, van de markt loskopen. Een markt vol met slaven. Om ons daar los te kopen. Nee, niet door centen, heb ik al toen uitgelegd, door geld te geven aan de Satan. Die heeft geen bal over ons te zeggen. Die is gijzelnemer. Nee, hij betaalt aan zijn vader de losprijs. Opdat Satan er geen vinger op kan leggen. Dat God ons in een rechte weg verlost. En waarom doet hij dat? Opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Wij blijven vaak in het ene steken, dat Christus gekomen is om onze schuld te verzoenen. Maar dat is maar de helft. Dat is een noodbarrière die genomen moet worden. Het doel is, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Dat Adam en al zijn nageslacht, Gods zoon, weer thuis wordt gebracht. Dus zowel verzoening als adoptie. God heeft zijn zoon gezonden om ons tot zijn kinderen en erfgenamen aan te nemen. Om in Gods familie te worden opgenomen. Dat slaven zonen worden. Het was in de Grieks-Romeinse wereld mogelijk. Als een echtpaar geen kinderen had. En toch veel bezittingen had. Dat hij officieel bij de rechtbank een slaaf tot zijn zoon aannam. Zodat hij kon erven. En alles hem toekwam. We zien dat al heel vroeg ook bij Abraham. Die tegen God zegt, als God spreekt over een nageslacht. Ach, heren, Sarah en ik zijn er nou ondertussen aan gewend. Het is wel goed zo. Laat Eliezer er maar voor doorgaan. Onze slaaf. Nee. Hij zou een eigen zoon krijgen. Aanneming tot kinderen. Dat woord is voor Paulus, dat is in het uniek voor Paulus in het Nieuwe Testament. Het beeld wordt dus zowel ontleend aan de Romeinen als ook aan de Joden kenden het ook. Maar het staat er zo bijzonder. De aanneming tot kinderen. Wij, de aanneming tot kinderen en straks erfgenaam. De erfgenaam, de erfenis was alleen voor jongens, niet voor meisjes. En meestal ging het grootste deel naar de oudste zoon. Maar met deze formulering geeft Paulus aan, bij God zijn al zijn kinderen geadopteerd. De zonen en de dochters ingesloten in zijn wil en testament. Weet u, dat klinkt voor het eerst na de opstanding. Daarvoor zegt de Heer Jezus nog, jullie zijn mijn vrienden. Maar als hij het offer gebracht heeft en de familiewettige grond onder de voeten heeft, zegt de Heer Jezus tegen de vrouwen, ga heen En vertel aan mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze me zien. Dat is de radicale omkeer in de heilsgeschiedenis. Dan is de familie van God er. In Christus. Door Jezus dood. En Jezus opstanding. Opdat wij de aanneming tot kinderen ontvangen. Wat is dat geweldig. We moeten niet alleen denken vanuit de vergeving van de zonde. Dat is geweldig. Maar ook vanuit de aanneming tot kinderen. Dan kom je in een hele nieuwe positie. Als het goed is. Ik heb het al een keer eerder gezegd. Als het goed is. Je zou mij beklemmen als ik bij u thuis kwam. En ik zag. Ja, dan wil je graag dat je kinderen rustig zijn. Nou, laat ze maar hoor, ik ben het gewend. Maar als ik uw kinderen angstig naar u zag kijken, van doe ik het wel goed? Of heb ik wat verkeerds gezegd tegen de dominee? Dan zou ik ze denken, wat is daar aan de hand? Ook als ze doen. Alsof je een oude dweil bent. Dan ook. Maar als het goed is, is er die vertrouwelijke omgang dat een kind zich veilig weet en een kind hoeft het niet te verdienen. En een kind mag weten, de liefde van mijn vader, van mijn moeder is onvoorwaardelijk. En ze mogen leven uit de plek die ze hebben. Het is niet zo, mijn zonden zijn vergeven en nou moet ik het waar gaan maken. En nou moet ik het waar gaan maken, dan moet ik door de heiliging zelf de hemel verdienen. De aanneming tot kinderen. Hup. Geplaatst in het gezin van God. Een kind van God. Paulus schrijft hier in de eerste persoon meervoud. Wij. Daarmee geeft hij aan dat hij niet alleen zichzelf en de Joden bedoelt. Maar ook de gelaten, het gaat er in die gelaten brief juist om dat de heidenen nu behoren tot de familie van God. En daarom broers en zusters zijn zonen van Abraham zijn. Gods familie bestaat alleen uit geadopteerde kinderen. Er zijn geen natuurlijke biologische kinderen. In het goddelijk huisgezin. Alleen de zoon. Maar hij is geheel uniek. Als zoon is hij ook de enige geborene. Maar een ieder die in de zoon gelooft. Is Gods eigen dierbare kind. En ik ga er zo mee verder. Als we doorgaan God te dienen. Zo krampachtig en zo angstig. U zou het toch erg vinden, tenminste ik wel. Als een van mijn kinderen bang zou zijn bij mij thuis. Of als je kleinkind van ver ging zitten. En angstig naar je kijken wegduikt bij zijn moeder. Dat doet je pijn. Maar als u zo blijft leven met God, doet u hem pijn. Daarom gaan we naar die tweede gedachte. De Heer werkt door de komst van zijn zoon een radicale ommekeer. God heeft de geest van zijn zoon gezonden om in ons te getuigen. God heeft ons tot zijn kinderen aangenomen. Maar als wij in Christus geloven als degene die in onze plaats onder de wet gekomen is. Geldt er nog iets, vers 6. Nu, lees maar mee, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept Abba, Vader. Wij vergeten geregeld dat we kinderen van God zijn. Wij vergeten soms die onvoorwaardelijke liefde van de Vader. We denken soms weer alsof we een slaaf zijn die het verdienen moet. En we beginnen weer alsof we terug naar af moesten te bidden om bekering opnieuw. Met alles wat de Heer in ons leven gedaan heeft. Wat moet dat die hemelse Vader pijn doen? Zoals het mij pijn gedaan zou hebben als een van mijn kinderen zo in mijn gezin was opgegroeid. En geadopteerde kinderen kunnen daar ook mee worstelen. Die kunnen ook door een crisis heen. Ik ben geen eigen kind. Daar kun je toch nooit zoveel van houden als van een eigen kind. Ja, dat houden van, dat zou je jezelf mee moeten maken. Maar tel de dingen eens op. Ik heb het zo vaak gehoord dat ze zeiden, dominee, toen we die foto van hem, van haar kregen, dat is zo apart, we sloten het in ons hart, mijn kind, ons kind. Ja, de aanneming tot kinderen. En ik verwonder me erover hoe die Heere de liefde geeft. Want het geheim van een vader en een moeder is, je kind kan je ontzettend veel aandoen. Het kan op je hart trappen. Maar het kan zich nooit uit je hart trappen. Het is je eigen vlees en bloed waar je alles voor over hebt. En dat is ook bij de adoptie. En dat moeten wij leren met de hemelse Vader, dat hij niet van ons houdt omdat we lieve kinderen zijn. Maar omdat we door Christus van hem zijn, daarom. Het fundamentele bewijs, die geadopteerde kinderen moeten alle dingen maar eens optellen. En zo moeten wij optellen, zegt Paulus, wat God nou gedaan heeft. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Toen u zo blij alles in Christus zag. Toen uw hartelijk uitsprak. Heere mijn God, ik zal u hartelijk lief hebben. Toen u met verwondering naar de dis mocht gaan. Wat is dat? Ja, nu zegt u misschien soms in de aanvechtingen, heb ik me niet bedrogen, is niet zo'n gevoel geweest. Nee. God heeft de Heilige Geest in je hart uitgestort. Schitterende gedachte. Hè? Een natuurlijke vader. Als een kind een heel ander karakter heeft, kan zijn karakter niet op dat kind overbrengen. Soms maar gelukkig. En bij adoptie ook niet. Maar deze hemelse vader kan dat wel. Je naar zijn karakter vernieuwen door zijn Heilige Geest te geven in zijn aangenomen kinderen. Het is het werk van de drie-enige God, die adoptie. God de Vader, juist omdat hij de Vader is, is het die ons adopteert. Hij deed dat allereerst door zijn Zoon te zenden om ons te verlossen van de slavernij, zodat we niet langer slaven, maar zonen zouden zijn. En vervolgens zendt de Vader zijn Geest om ons te overtuigen dat we werkelijk zonen en dochters zijn. Want zoals de Vader zijn Zoon gezonden heeft, heeft hij ook zijn Geest uitgezonden. En om die nauwe relatie tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan te geven, formuleert, want het is de Vader die de Geest zendt, dus formuleert hij de Geest van zijn Zoon. Deze uitdrukking komt alleen in de brieven van Paulus voor. God zendt de Geest, maar diezelfde Geest daalde uit de hemel neer op Christus. En een christen is met zijn zalving gezalfd. Door die geest deed hij zijn wonderen. Door die geest liet hij zich leiden in de woestijn. Door die geest volhardde hij tot op de bodem van de hel. En omdat het de geest van Christus is die in ons komt, worden wij vernieuwd naar zijn beeld. Wat een machtig wonder. Zijn zo geest uitgezonden. Het is dus niet eerst dat je tot geloof komt en daarna, dat wil Paulus niet zeggen. Het gaat hier vooral om dat je daarna de geest zou ontvangen. Alsof er een tweede doop met de geest is. Nee, het is de geest die dat ware geloof in je werkt. De geest die je verbindt met Christus. Maar wat Paulus hier wil benadrukken is dat die geest bevestigt dat je een kind van God bent. En hoe gebeurt dat? Ja, die tekst lezen we vaak verkeerd. Dan denken we, de Heilige Geest moet nog een keer apart komen om ons de vrijmoedigheid te leren dat ik tegen God Abba Vader mag zeggen. Nee. Paulus schrijft door welke wij, het werkwoord kratzo, dat betekent in de eerste plaats schreeuwen. Wat een kind doet als het 's nachts in bed doodsbang is, hoort zijn dief, mama, papa. Als u in nood bent, tot wie schreeuwt u? De gelovige in nood schreeuwt door de Heilige Geest. Vader. Daar hebt u het bewijs. Zo doet de geest dat kindschap objectief beleven. En dat bewijst het kindschap niet mijn gehoorzamen. Daar zoeken wij het in. Maar het schreeuwen. Abba. Dat Arameese woord. Papa, of ik weet niet wat jullie thuis gewend zijn, papi, de Engelse daddy. Je leest het ook dat Christus het schreeuwt. Marcus 14, vers 36, dit woord. In de hof van Gethsemane. Abba. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Misschien zijn er die hun vaderbeeld moeten laten corrigeren. Misschien bent u opgegroeid met een vader in een gezin waar u niet gewenst was. Een familie niet geliefd. Misschien zelfs misbruikt werd. Of was uw vader een dictator, of zelfs een narcist. Je was er allemaal voor hem, hij dacht aan zichzelf. U moet leren dat deze vader totaal anders vader is. Vader is anders dan uw vader. Dus je moet niet vanuit je vader naar God denken. Maar wees er nou eens blij mee dat God totaal anders vader is. Dus God keurt het vader zijn van je vader ook af. Ik ga dit punt, de lijn tot nu toe, dan nog een enkel woord met de laatste gedachte. Maar samenvattend, God heeft zijn zoon uitgezonden. Opdat wij de positie van kinderen zouden krijgen, geadopteerd zouden kunnen worden. En hij zond de Heilige Geest uit, opdat we de adoptie zouden kunnen ervaren. En dat schreeuwen houdt ook in. Zoals dat kind dat roept, papa. Dat roept het niet als ze weet dat papa op kantoor is. Maar dat papa in huis is en hoort. Ja, dat we weten mogen, vader hoort ons. De hemelse vader hoort u altijd. En dan moet u zich afvragen, leef ik als een slaaf. Die bang is voor God het niet goed genoeg te doen. Niet ver genoeg te zijn. Of leef ik als een kind, dat weet ik mag er zijn. Vader houdt van al zijn kinderen. En de angst en de dat weten van de liefde van de Vader mag de angst van een onbevredigd leven en een gebrek aan waardering wegnemen. Dat schrijft Tim Keller in zijn boek. En je moet eerst vader en moeder worden. Dat is ook een van de mooie ontdekkingen als je vader en moeder wordt. Je moet het eerst zelf meemaken. Vader en moeder houden van je voordat je er bent. Dat ze niet eens weten of je mooie ogen hebt. Dat ze niet eens weten of ze je goed kunt leren. Niet eens weten of ze veel aan je hebben. Ze houden zoveel van je voordat je er bent. Als je kind van God bent, houdt God van je niet omdat je zo bijzonder bent, maar omdat hij je heeft lief gehad in Jezus Christus. Dat is het diepste geheim. Dan hoef je ook niet te leven vanuit het altijd te kort en altijd te smal. Als een slaaf. Maar juist je volmaakt, geliefd weten in Christus, dat zal ook het verlangen verlevendigen tot eer van de Vader te mogen leven. Niet het is om een lieve jongen en lief meisje gevonden te worden, maar omdat hij lief heeft. Heer, ik wil u geen verdriet doen. Heilige Geest, heilig mij. En dan nog een enkel woord over die laatste gedachte. De Heere werkt door de komst van zijn Zoon. Een radicale ommekeer. God heeft ons in de positie geplaatst van kinderen en erfgenamen. Paulus gaat nu de conclusie trekken. Vers 7, dus, hoogst in het Grieks, dus, conclusie. Nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam van God door Christus. Je bent niet meer onder curatele. Een onvolwassene. Je bent kind. En erfgenaam. Wat die vader zei tegen die oudste zoon. Kind, al het mijn is het uwe. Haal toch meer bij de hemelse vader van dag tot dag. Alles wat hij in de belofte beloofd heeft, mag je gaan halen met vrijmoedigheid. Aan de troon van de genade. Leef niet meer als een slaaf, maar als een zoon van God. En in mijn Griekse Bijbeltje staat, nu bent u, staat in de vertaling. Maar in mijn Griekse Bijbel staat dus, nu ben jij. Nu ben jij. Heel persoonlijk. Nu ben jij geen slaaf meer, maar een erfgenaam. En ieder die in Christus is, deelt persoonlijk in deze belofte. Dat mag iedere jonge meisje dat de Heer lief heeft. Jonge man, jonge vrouw. Iedere man, iedere vrouw. Op zichzelf toepassen. Jij bent geen slaaf meer. Maar een kind. En een erfgenaam. Nou, wat vind ik het dan een wonder. Ik noemde de adoptiekinderen. Ik vind het altijd zo'n wonder. Punt 1, als ik in de kerk bruine toeten zie. Want we hebben een gemengde maatschappij. Wat is het eigenlijk erg dat het zo blank is bij ons. Ik ben altijd blij van die bruine toeten zie. Maar voor alles aanbid ik het. Waarom? Als ik ze dopen mag, zoals ook met Cheng weer. omdat ze uit een heidense omgeving gehaald worden. Om gebracht te worden in Bethlehem. En als zo'n kind daar de Heere leert kennen en vrezen, dan is er zo'n bijzondere adoptie met eeuwigheidswaarde en eeuwigheidsstrekking. Geliefde, dit is nou de betekenis van kerstfeest. Zo ver strekt dit heilsfeit. God heeft zijn enige geboren zoon gezonden. Hij gaat die weg van kribbe naar kruis. Om ons tot kinderen aan te nemen. Hebt u hem zo uit de handen van de Vader aangenomen en met Psalm 2 gekust. Dan mag u de conclusie trekken. Dus, zegt Paulus, maar allen, Johannes 1 vers 12, die hem aangenomen heeft, hun heeft hij de macht, de bevoegdheid gegeven. Jongen, dat mag je. Kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Ga dan naar huis als een kind. Blij met Simeon. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Niet alleen de betaling van mijn schuld, maar ook in een nieuwe positie. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Amen. De lofzang van Zacharias, nu vers 3, na dankgebed vers 4.